Goedemorgen allemaal. Heerlijk om met elkaar het paasfeest te mogen vieren. En met elkaar te vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan. Dat Hij echt is opgestaan. En het is zo mooi dat deze woorden, de Heer is waarlijk opgestaan, dat dat over heel de wereld in alle talen klinkt. Overal in de wereld is dit zinnetje, wordt al eeuwenlang wordt dit naar elkaar toegezegd. En zo voelen we ons ook verbonden met de kerk overal op deze wereld. De kerk van alle plaatsen, alle tijden. En wij mogen daar een onderdeel van zijn. Wij mogen onderdeel zijn van iets wat totaal uniek is. En wat ook heel exclusief is. Het is namelijk zo dat geen enkele godsdienst kent een God die voor jou sterft. En die ook voor jou de dood verslaat. En het is juist dat wat ons verbindt met al die mensen op heel de wereld die geloven in de Heer Jezus. En dat stuk, dat mogen we met elkaar gaan vieren. En vandaag wil ik niet alleen stilstaan bij het feit dat Jezus is opgestaan, maar ook door de Bijbel heen een aantal dingen laten zien wat het betekent dat Jezus is opgestaan voor jou en voor mij. Want we vieren de overwinning op de dood. En zoals Vincent dat al zei, en tegelijkertijd zien we om ons heen dat mensen ziek worden, overlijden. Soms voel je het ook aan je eigen lichaam. En soms zie je het heel dichtbij. Wat betekent het dan dat Jezus is opgestaan uit de dood? We gaan eerst vanuit Lucas het verhaal van de opstanding, de geschiedenis van de opstanding lezen. Het komt heel erg overeen al met wat Sanne heeft gelezen. Overigens heel veel liederen komen ook weer terug in de woorden die ik mag spreken. Dat is mooi hoe dat weer in elkaar haakt. Lucas hoofdstuk 24, vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hen mee. En zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u zich hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich de woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. En de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraten, ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en hij verwonderde zich over wat er gebeurd is. Het is dit wonder. Het wonder van de opstanding van de Heer Jezus. Wat voor veel mensen in deze wereld, en misschien ben jij er ook wel één van, iets onbegrijpelijks is. Hoe kan het zijn dat iemand die 3 dagen de dood is ingegaan, toch weer opstaat uit de dood, op de derde dag? Je ziet het later wanneer het evangelie wordt verkondigd. In Handelingen kunnen we het ook lezen, dat heel veel dingen die gezegd worden, kan nog de instemming vinden van mensen, zowel binnen de Joden als ook binnen de niet-Joden. Vooral dat er een geboorte is geweest van een kind. Dat komt vaak voor. Dat er iemand was die als een goede leraar werd gezien. Dat komt vaker voor. Dat er iemand vertelt over God. Dat komt ook vaker voor. En dat er een man is die vervolgens onschuldig, zoals men zegt, sterft aan een kruis. Dat kwam ook vaker voor. Dat iemand doodgaat, gebeurt regelmatig. Maar dat iemand opstaat uit de dood, dat was uniek. Ja, Jezus had het een paar keer gedaan, terwijl hij leefde op aarde, dat hij mensen uit de dood terugriep. Maar er was een verschil, want deze mensen zouden later weer sterven. Maar bij de opstanding van Jezus was er iets wat totaal anders was, want Jezus zal eeuwig leven. Hij zal niet meer sterven. In eeuwigheid niet. En toen mensen dat vertelden, zoals Paulus bijvoorbeeld in Griekenland was, op de Areopagus, en daar vertelde over de onbekende God, en daar vertelde over Jezus, en daar vertelde over het feit dat hij is gestorven, discussiëren ze met elkaar, de Grieken die daar waren en Paulus en de zijnen. Maar toen hij sprak over de opstanding van Jezus, toen haakte er heel veel af. Veel van hen zeiden, nou, we spreken u daar nog wel eens eerder later over. En als je dat hoort, dan weet je al, dat gaat niet gebeuren. Laat maar. De opstanding. En dat gedeelte is zo belangrijk. We hebben het zo ook in ons eigen land. Ik weet niet, voor mensen die wat minder jong zijn, zeg maar, dan ik ook. Hebben in de moderne theologie, waren er mensen die op een gegeven moment zeiden, ja, het sterven, ja, dat is gebeurd, maar de opstanding is niet gebeurd, maar toch waar. Dat soort vreemde formules. Het gaat er namelijk dan niet om dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, maar dat hij in jouw hart is opgestaan. Dat was dan de theologie erachter, want dan doe je daarmee het wonder weg. Want wonderen pasten niet bij onze moderne tijd. En misschien is dat juist wel de valkuil waar heel veel mensen in deze tijd in zitten. Dat wonderen niet meer bij onze moderne tijd passen. Sommigen zeggen dat was voor toen, maar niet meer voor nu. Maar het is nog steeds. En het grootste wonder wat we weten en wat we kennen, is dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij beloofd heeft dat ook wij zullen leven. Er zijn zoveel beloften gedaan rondom de opstanding. En dat is nog steeds geldig vandaag de dag. Sterker nog, het zal gaan gebeuren. Er zullen zoveel wonderen gaan gebeuren op dit vlak, die heel de wereld nog niet heeft gezien. En we lezen dat, en we horen het in het nieuws afgelopen week, misschien heb je het ook wel gehoord, dat er voor het eerst een kentering is gekomen in het feit dat er jonge generaties opgroeien, een jonge generatie die geloviger is in aantal dan de generatie daarvoor. Luister goed. Er is een jonge generatie aan het opgroeien waar het aantal meer is dan het aantal wat in de generaties daarvoor waren. Er is een kentering ingezet. En dat is niet voor niets. Ja, dat is niet voor niets. Juist in een tijd waar het niet gewoon zou zijn. Juist in een tijd waar alles... wat met godsdienst en religie te maken heeft, onder een vergrootglas ligt, zeggen jonge mensen, ik geloof in Jezus Christus en ik geloof in het feit dat hij is gestorven en hij is opgestaan. Weet je dat de jonge generatie houdt niet van die zoete praatjes, de jonge generatie wil de waarheid. De jonge generatie wil horen waar het op staat. En de jonge generatie wil weten dat in ons leven, als de generaties daarboven, dat het ook echt is in ons leven. Want als ze in ons leven kijken en ze zien dat het niet echt is, dan zeggen ze, laat maar, we gaan wel ergens anders kijken. Wij zijn degene die hen voor mogen leven wat het woord tot ons zegt. En als het woord niet in ons leeft en door ons heen leeft, dan zullen ze iemand gaan vinden die hen meeneemt en hen wel gaat laten zien wat het woord zegt. En misschien nemen ze hen wel mee op een weg waar ze eigenlijk helemaal niet willen komen, maar waar een dwaalweg wordt. Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan geloven en gaan uitleven wat het woord van God zegt. Amen?
Amen.
Dat is zo belangrijk. Voor onszelf, voor de generaties die hier zitten, de jonge generatie, maar ook de generatie die buiten is en die Jezus nog niet kennen. En die wel zien in de anderen wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Dat er iets is wat zij missen en wat ze ook willen hebben. Het is niet voor niks dat alfacursussen en youth alfa's door heel Nederland, in ieder geval weet ik, stormlopen. Zit compleet vol. En het gaat maar door en het gaat maar door. En mensen worden gedoopt en mensen nemen Jezus aan. Ik wil vanmorgen door een aantal teksten laten zien dat dat wonder wat gebeurde daar met Pasen, waarvan zelfs de discipelen dachten, ja, dat kan toch helemaal niet. Dat Petrus, en in Johannes' evangelie staat Johannes ook, dat Johannes en Petrus naar het graf gingen. Ik blijf altijd nog fantastisch vinden dat Johannes schrijft dat hij het heeft gewonnen. Hij was als eerste bij het graf. Ja, dat staat in schrijft Johannes. En Petrus, die volgde daarna, maar die ging daarna door naar binnen toe en zag de doeken liggen. En van daaruit begint de eerste ontmoeting te komen met Jezus. Ik wil graag met jullie lezen een aantal teksten. Ze lijken er veel, maar het is belangrijk om het woord te laten spreken. Want als het in het woord staat, dan is het waarheid. Romeinen hoofdstuk 1. In Romeinen hoofdstuk 1, daar lezen we het volgende. Ik lees even vanaf het begin, want ik zie dat hij daar midden in een zin valt. Er staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd van het evangelie van God, dat hij van tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Maar wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Die tekst heb ik denk ik net al niet doorgegeven. Daar ging het om. Oké. Wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Naar het vlees was hij een zoon van David. Naar het vlees was hij dat. Zo kenden de mensen hem. Maar naar de geest was hij de zoon van God. De geest is met kracht heeft hij bewezen dat Jezus Christus de zoon van God is. Door de opstanding uit de dood. Nou, die kracht waarmee God hem uit de dood opriep. Die kracht van de Heilige Geest. Is dezelfde kracht. Die ook in jou en mij leeft. Het is dezelfde kracht door dezelfde Heilige Geest. Kijk maar wat er staat in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8. En laat dat iets zijn wat in je hart gaat zitten als een hoop voor de toekomst. Niet alleen voor nu, maar juist voor de toekomst ook. Romeinen hoofdstuk 8, daar staat het volgende. Vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Er staat hier, en dat moeten we denk ik ook maar duidelijk zeggen, er staat hier dat Jezus, de Zoon van God, niet uit zichzelf opstond uit de dood. Jezus stond op uit de dood, omdat God de Vader hem opwekte uit de dood. Hij blies als het ware opnieuw de levensadem in zijn zoon die in het graf lag. En daardoor stond Jezus op uit de dood. Hij werd opgewekt uit de dood. Dat is belangrijk om te beseffen. En waarom? Omdat er staat dat datgene wat God de Vader deed aan Jezus door zijn geest, dat hij dat ook bij jou en bij mij zal doen. Onze sterfelijke lichamen zullen weer levend gemaakt gaan worden door de geest die in ons woont. Het is de Heilige Geest die als het ware elke cel in ons lichaam doortrekt. En als het moment daar is dat Jezus weer gaat komen, dan zullen de graven opengaan. En we zullen straks nog lezen. Dan zullen de lichamen van de gestorvenen die in Christus zijn als eerste opstaan. En ze zullen worden een lichaam dat gelijk is aan dat van Jezus. Een opstandingslichaam. Dat is iets wat in het woord beloofd is. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat er een moment kan komen dat wanneer jij komt te overlijden, dat er toch een moment zal zijn waarin de graven open zullen gaan en jouw lichaam zal opstaan en zal leven. Dat betekent dus ook, en dat moeten we ook eens duidelijk zeggen, dat ons lichaam ertoe doet. Vaak hebben we het over de geest en over de ziel, maar dat lichaam is net zo belangrijk. En ja, onze geest en onze ziel zullen leven op het moment dat ons aardse leven voorbij is. We geloven in de Heer Jezus, dan zal onze ziel en dan zal onze geest leven. Ons lichaam zal begraven worden. Maar er komt een moment dat ook ons lichaam zal opstaan en dat het lichaam een opstandingslichaam zal worden. En dat betekent dat voor God jouw lichaam, jouw ziel, jouw geest even belangrijk zijn. Want hij heeft alles gemaakt. En het weerspiegelt wie hij is. Zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn liefde. Dus het eerste wat we lezen is dat Jezus is opgewekt uit de dood door de kracht van de Heilige Geest. En dat ook wij opgewekt zullen worden, omdat Jezus leeft, zullen wij ook leven. Onze lichamen zullen opgewekt worden door dezelfde Heilige Geest die in ons woont. Omdat God de Vader dat doet. Het tweede, we gaan naar Openbaringen. Openbaring 1. In Openbaring hoofdstuk 1, daar krijgt Johannes op Patmos een ontmoeting met de opgestaande Heer Jezus en al zijn heerlijkheid. Johannes, de apostel, had hem al eerder gezien na zijn opstanding. Hij wist dat Jezus leefde. Maar nu was hij in ballingschap en was hij op Patmos. En daar, terwijl hij daar was, krijgt hij een ontmoeting met de Heer Jezus op een manier zoals hij hem nog nooit had gezien. En Jezus zegt daar onder andere dit. En ik lees in vers 17. En toen ik hem zag, schrijft Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus zegt, ik ben dood geweest en toch leef ik en ik leef tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood teruggegrepen uit de handen van hem die hem eerst had. Namelijk Satan, de duivel. Die had die sleutels van de dood. Door wat de duivel had gedaan in het paradijs, het verleiden van Adam en Eva, daardoor was de zonde in de wereld gekomen en daardoor was ook de dood in de wereld gekomen. En dat is precies waarvan God zei, en dat, daar zal een einde aan moeten komen. En daarom zal Jezus onschuldig de dood ingaan en hij zal daar de sleutels weer teruggrijpen van het dood en van het dodenrijk. En hij zal als koning der koningen en heer van het leven, zal hij staan en hij zal de sleutels in zijn hand houden. Dat is de hoop en de verwachting die wij mogen hebben, omdat Jezus leeft en wij met hem. Lees maar mee wat er staat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Daar staat het volgende. En ik lees vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij met een woord van de Heere, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet voor zullen gaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn, bij hem die leeft. Dan troost elkaar, staat erachter, dat staat hier denk ik niet, maar zo dan troost elkaar met deze woorden. Het is zo bijzonder dat Jezus is opgewekt uit de dood, dat hij een onvoorstelbaar, enorm indrukwekkende verschijning is als hij aan Johannes zich openbaart. Dat Johannes hoort wie hij is, ziet wie hij is en wat hij is, namelijk degene die leeft tot in eeuwigheid. En hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En daarom zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief dat als het moment daar zal komen, dat de aartsengel met het bazuingeschal, eigenlijk is het de shofar die zal klinken. De shofar die klinkt en op dat moment zullen de graven opengaan en degene die in Christus gestorven zijn, zullen als eerste opstaan, zullen een verheerlijk lichaam gaan krijgen. En degenen die op dat moment nog leven, dus als dit nog gebeurt tijdens jou of mijn leven, dan zullen wij ook opgenomen worden. Dan zal ons lichaam in een oogwenk veranderen, zullen gelijk worden aan dat van Jezus. En we zullen altijd met de Heer zijn. Altijd met hem. Ik had zo'n kleine anderhalve week geleden met Edwin Bot een gesprek. En ik zeg, Hoe stel je het voor in de hemel? Hij zegt, ja, dat is de vraag die de meeste mensen eigenlijk stellen. Hij zegt, ik weet het niet. Ik zeg, ja, we kunnen ons allerlei voorstellingen ervan maken. Maar alles wat wij nu kunnen bedenken zal tekortkomen bij wat het werkelijk is. Zo prachtig, zo mooi, zo groot. En zijn ogen straalden op dat moment. Zijn ogen straalden. Terwijl hij daarover sprak. Hij zei, ik ben klaar om naar huis te gaan. Dat zei hij. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Dat hoe het is, als jij zover zou komen en je zou ervoor staan, ben je daar klaar om naar huis te gaan? Die vraag hoef je niet te beantwoorden, want die vraag die komt pas aan de orde als het zover is. Maar stel dat. Ben je dan een van de mensen die geen hoop heeft? Zoals de mensen die Jezus niet kennen? Of ben je vol van hoop voor de toekomst? Want als Jezus terugkomt, zullen wij hem zien en wij zullen op hem lijken, omdat ons lichaam een opstandingslichaam is. Dat is de hoop en de verwachting. Maar het allermooiste, vergeet misschien alle plaatjes die je in je hoofd hebt. Het allermooiste, wij zullen altijd met Jezus zijn. Altijd. Altijd. Eeuwig met Jezus zijn. Met hem. We gaan naar een derde combinatie. We gaan naar Efeze, de Paulus aan de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 1. Nog zo'n prachtig iets wat door de opstanding van de Heer Jezus belangrijk is. Efeze 1, en dan lezen we vers... waar begin ik? Het is één lange zin van Paulus daar. Ik begin gewoon bij 15. Hij komt vanzelf bij deze die u voorstaat. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft, daar komt hij, in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte, en aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Dat is zo prachtig. Met enorme kracht, heb je die kracht weer. Heeft de Vader Jezus opgewekt uit de dood en heeft hem aan zijn rechterhand gezet. Dat is de belangrijkste plaats waar hij zit op de troon aan de rechterhand in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten, daar zit Jezus. Jezus woont in jouw hart door zijn geest, maar hij zit op de rechterhand, aan de rechterhand van God op de troon. Dat betekent hij regeert. Hij is koning. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft alles voor het zeggen. En wat zegt nou Paulus even later in Efeze? Efeze hoofdstuk 2. Dan staat er dit. In vers 5 staat: ook toen wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat betekent ben je behouden. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Luister goed wat hier staat. Ik lees deze laatste nog een keer. Lees maar mee. En hij heeft ons met hem opgewekt. Dat betekent het is al gebeurd. Hij heeft ons met hem opgewekt. En hij heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dat betekent wij leven nu al. Jouw eeuwige leven is nu al een feit wanneer jij gelooft in Jezus die voor jou is gekruisigd, is gestorven en begraven en weer is opgestaan. En leef tot een eeuwigheid. En dat betekent dat als jij gelooft, dan leef jij ook. Jouw leven, ook al is jouw lichaam nog sterfelijk, jouw ziel, jouw geest, gaan niet meer dood. Amen. Die sterven niet. En jouw lichaam zal weer opstaan. En het zal één geheel worden straks weer. Maar jij zult leven. En dat is wat hier staat. Niet alleen wat we doen, maar ook waar we zijn. Wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Wij, terwijl we hier zitten, zijn met onze geest met hem verbonden en wij zijn ook geplaatst in hem in de hemelse gewesten. Dat betekent wij wandelen wel hier, maar wij leven vanuit daar. Wij wandelen hier, maar wij leven vanuit daar. Wij wandelen op aarde, maar wij leven vanuit de hemel. Mag ik het eens zo zeggen, je hoeft niet meer je best te doen om in de hemel te komen. Je mag leven vanuit de hemel en het koninkrijk van God op aarde laten zien. Betekent dat dat je alles maar mag doen? Nee, want dat heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken dat jij leeft door de geest, dat je leeft in tot eer en glorie van Jezus. Dat is wat in jou is, dat is wat jouw leven zal zijn. Maar daarmee hoef je niet meer jouw best te doen om bij hem te zijn. Je bent in hem, gezeten in hemelse gewesten. En jij mag van daaruit op aarde leven en je mag het leven leven wat je leeft. Dat betekent dat je altijd verbonden bent met hem. Altijd. Nu al. Johannes 20, vierde punt. Hierna komen er nog twee. Johannes, hoofdstuk 20. Een geschiedenis nadat Jezus is opgestaan. In hoofdstuk 20, daar lezen we vanaf vers 17, heb ik 20 gezegd? Even kijken hoor. Ja. Hier beschrijft Johannes de opstanding van de Heer Jezus, hoe dat ging. Elke evangelist heeft zo een stuk van de geschiedenis, een stuk van het verhaal. Je kunt het mooi naast elkaar en bij elkaar leggen. Maar Maria die krijgt hier een ontmoeting met de Heer Jezus. En ze ziet dat het graf leeg is. Ze ziet Jezus, maar denkt dat het de tuinman is. En terwijl zij dan denkt dat het de tuinman is, begint ze te huilen en ze draait zich om. Jezus die zegt tegen haar op dat moment, hij noemt haar naam en zegt Maria. En zij hoort de stem van Jezus. En ze herkent de stem van Jezus. En ze draait zich om. En ze weet dat het de Heer is. En dan zegt Jezus tegen haar, eerst zegt zij dan Rabuni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broers toe en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en naar jullie vader, naar mijn God en naar jullie God. Deze woorden, toen ik die op een bepaald moment weer las, toen veranderde alles in mij. Het lijkt wel alsof voor ons het hoogste goed is, en dat hoor ik regelmatig ook terug in de gesprekken en in de liederen, dat wij een vriend van Jezus en een vriend van God mogen zijn. Nou heb je allemaal vrienden, denk ik. 1, 2, misschien meer. Maar hoeveel van jullie hebben ook broers en zussen? Wie heeft de broers en zussen? Ja, de meeste, hè? Ja. Broers en zussen. Wat staat nou dichter bij je? Een broer en een zus of een vriend en vriendin? Ik hoor sommigen denken, ja, dat ligt eraan wat er in onze jeugd gebeurd is en hoe enzovoort. Nee, want als het puntje bij het paaltje komt en er is iets met jouw broer of zus, is het eerste wat je doet, er naartoe gaan. Wat er ook gebeurt. Want je bent ergens familie. Je bent familie van elkaar. Ons hoogste goed is niet dat wij een vriend van Jezus zijn. Jezus zei op een bepaald moment tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet, maar ik heb jullie alles verteld en daarom noem ik jullie vrienden. Ik heb alles verteld wat mijn vader mij heeft verteld en dat heb ik ook aan jullie overgelegd. En daarom zal ik jullie vrienden noemen. Dat was voor de kruisiging, voor de opstanding. Maar nu, na de opstanding, zegt de Heer Jezus tegen Maria, hij zegt niet, ga naar mijn vrienden. Hij zegt niet, ga naar mijn discipelen. Hij zegt, ga naar mijn broers. Ga naar mijn broers. En zeg hen, ik vaar op naar mijn vader en naar jullie vader. En ik vaar op naar mijn God en naar jullie God. Jezus zegt daarmee, nu de opstanding is geweest, zijn jullie niet langer meer alleen vrienden, maar jullie zijn zelfs broers geworden. Jullie zijn broers geworden van mij, omdat mijn vader ook jullie vader is. Mijn vader is jullie vader. Dat is wat Galaten ook zegt, wat Paulus in de Galatenbrief zegt, Galaten 3 vers 26. Daar staat, wij zijn allemaal zonen van God, staat er letterlijk. De meeste vertalingen hebben kinderen, kinderen van God. We zijn allemaal kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Letterlijk staat er zonen. Waarom staat er zonen? Omdat als je een zoon bent, in die cultuur en in die tijd ook, dan was je een erfgenaam. Dat betekent, je was een volwassen zoon, je was erfgenaam geworden. Door het geloof in Jezus. Niet door wat je allemaal goed doet of fout doet. Nee, door het geloof in Jezus, wat hij heeft gedaan. Daardoor zijn wij zonen en dochters van God. En daardoor zijn wij broers en zussen van de Heer Jezus. Hij is onze broer. Hij is de eerstgeborene. Hij is wel de oudste. Maar hij is onze broer. En wij mogen zonen en dochters. Ik durf bijna Jezus niet als mijn broer aan te spreken. Dat doe ik ook niet. Ik heb het altijd over mijn Heer. Maar hij is eigenlijk mijn broer. Staat er in de Bijbel. En jouw broer. En God is jouw vader. Dat betekent, als hij jouw vader is, dat jij altijd zijn kind mag zijn. Altijd. We gaan naar het vijfde. Johannes 20. Ik schiet op. Johannes 20. En dan gaan we naar vers 19 en 20. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen zien. Liet hij zijn handen en zijn zij zien en de discipelen verblijden zich toen zij de Heere zagen. Stel je voor, een van de discipelen ben je. Je hebt gezien wat er met Jezus gebeurde. Je bent bang dat het ook met jou zou gebeuren. Je bent maar gevlucht, je zit met elkaar bang in een huis met alle deuren dicht op slot. Want stel je voor dat de Joden jou ook komen halen en dat jij ook wordt uitgeleverd en misschien ook moet gaan sterven. Ze waren bang, ze zaten bij elkaar. En plotseling, terwijl ze zo bij elkaar zaten, plotseling stond Jezus in hun midden, de opgestaande levende Heer met zijn opstandingslichaam. Hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij jullie. Vrede zij jullie, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik die aan jullie. Shalom, zei hij eigenlijk letterlijk, shalom. En terwijl Jezus daar staat, vraagt hij ook nog, heb je iets te eten? Dus Jezus in zijn opstandingslichaam begint ook nog eten. En eet dan een visje of een brood of wat dan ook. En terwijl als hij dat gegeten heeft, verdwijnt hij ook weer. Dat is heel boeiend. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar even ter herinnering. Waarom is de steen voor het graf weggerold als de vrouwen daar komen om zijn lichaam te gaan verzorgen? Waarom? Als Jezus zomaar in een huis kan staan, heeft hij ook niet nodig dat een steen wordt weggerold om uit het graf te komen. De steen is weggerold, zodat wij erin kunnen, niet zodat hij eruit kon. En dat is wat het opstandingslichaam is. Dat is het lichaam wat wij ook later mogen gaan krijgen. Moet je niet denken, ga ik lekker stiekem met iemand in huis kijken? Nee, want iedereen heeft zo'n lichaam. Dat is het opstandingslichaam, dat is wat Jezus deed. Jezus stond op uit de dood, de steen was weggerold, zodat de vrouwen erin konden en ook Petrus en Johannes erin konden. Niet zodat Jezus eruit kon, hij stond daar. Dat stuk, dat opstandingslichaam, dat is ook zo prachtig beschreven in 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15, want waarom is dat zo belangrijk voor ons? Nou, dat staat in 1 Korinthe hoofdstuk 15, ik lees vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, mijn broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dus dat wat vergaat, kan hetgene wat niet vergaat niet ontvangen. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, dan komt u weer. Bij de laatste bazuin, bij de laatste shofar. Immers, de bazuin zal klinken en de doden... En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en wij zullen veranderen. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en de sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Ook hier weer opnieuw, bij die laatste bazuin, bij die laatste shofar, zal ons lichaam gelijk worden aan het opstandingslichaam van Jezus. Zie je dat alles wat Jezus deed en wat over Jezus wordt gezegd ook een link heeft wat met jou en met mij te maken heeft. Zodat wij niet langer meer uit angst voor de dood blijven leven, maar dat wij mogen weten dat de dood is verslagen en dat de dood onder de voeten van Jezus wordt gelegd. Ja, de dood is er nog steeds. Maar Jezus heeft hem al wel overwonnen. En er komt een moment dat ook de dood in het vuur zal worden geworpen, waar het beest is en waar de draak is. En daar zal de dood ook in worden. Dat kun je in Openbaringen lezen. Daar zal het ingeworpen worden. Dan zal de dood er niet meer zijn. Dat zal ook het moment zijn waarin Jezus zich knielt voor de Vader en het koningschap weer aan hem teruggeeft. Dat zal uiteindelijk gebeuren, daar mogen wij bij zijn, bij dat moment. Als je volhardt in het geloof, mogen we daarbij zijn. Dan kunnen we dat zien wat er gebeurt. Wat in het woord geschreven staat, zal daar zichtbaar worden. Maar tot die tijd wil ik nog één tekst lezen. En die komt uit Romeinen hoofdstuk 8. En ik hoop dat het als een bemoediging, als een troost, als een aansporing ook voor je zal zijn. In Romeinen hoofdstuk 8. Wie heeft Romeinen achteruit gehaald? Daar. Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat het volgende. En ik lees vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles, en alsjeblieft onthoud dit goed, in dit alles, wat ook gebeurt, in dit alles, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, andere vertalingen zeggen, ik ben verzekerd van het feit dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog over, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus onze Heer. Er is niets en niemand die jou en mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus. Waarom niet? Omdat Jezus leeft. En omdat wij met hem leven. Daarom zijn wij altijd in Jezus. Is de liefde die de Vader in Jezus heeft gelegd voor jou en voor mij altijd daar. Zelfs de dood kan daar dus geen einde meer aan maken. Want de dood is niet een eindpunt, de dood is een doorgang naar het eeuwige leven in heerlijkheid wat we mogen zien. Wat nu al begonnen is, mogen we straks zien. En dat is wat er is. Door de Heilige Geest zullen wij worden opgewekt. Wij leven in eeuwigheid met Jezus. Wij zijn nu al met hem gezeten in de hemelse gewesten en zullen ook met hem regeren, staat in Openbaringen 3. Wij zijn zonen en dochters van de Vader en daarmee zijn we broers en zussen van Jezus. Ons sterfelijke lichaam zal gelijk worden aan het geestelijke opstandingslichaam van Jezus. En wij zijn, jij bent, tot in eeuwigheid geliefd door de Vader in en door de levende Heer Jezus. Wauw. Dit vieren wij. We vieren niet alleen maar tussen aanhalingstekens, als dat nog niet genoeg was, de opstanding van Jezus. We vieren ook datgene wat het voor ons betekent. Tot een eeuwigheid. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we God danken? Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw, Heer. U bent zo ontzettend goed. En er is zo'n rijkdom aan ons gegeven in de Heer Jezus. Niet omdat wij zo goed zijn van onszelf, maar omdat Hij en dat U zo goed bent. En dat U alles hebt gegeven tot eer en glorie van uw naam. Leer ons zo leven met hoop en verwachting tot eer van uw naam. Want het gaat alleen maar om U. Het gaat alleen maar om U. En het gaat U om ons. En Heer, dat is zo fantastisch, dat de almachtige God zijn hart zo uit laat gaan naar mensen die van nature dood waren. Maar dankzij Jezus mogen leven tot een eeuwigheid. Paasfeest, feest van opstanding, feest van leven, feest van hoop. Feest om te vieren. Dankzij U, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Amen.